Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Cocomit. Deze aflevering ziet er eigenlijk even iets anders uit dan de voorgaande afleveringen. We trekken bijvoorbeeld deze aflevering ook geen intuïtiekaartje. Want we gaan het heel de aflevering hebben eigenlijk over een best wel zwaar beladen onderwerp. Op 20 november 2017 is de vader van Jessie overleden. En Jessie gaat in deze aflevering haar verhaal vertellen. Hoe ze dit heeft ervaren, wat er door haar heen is gegaan. Welke dingen erbij zijn komen kijken. En vervolgens hebben wij allebei kaartjes uitgekozen van openhartig. Het thema daarvan is dan ook afscheid. En met deze vragen geven we eigenlijk antwoord op dingen die ik objectief graag van Jessie zou willen weten. En die Jessie graag zou willen beantwoorden. Maar voordat we daaraan gaan beginnen wil ik Jessie sowieso bedanken voor haar openheid. Haar kwetsbaarheid, want ik kan me voorstellen dat het heel erg lastig is om over dit onderwerp te spreken. En je doet het wel. Dus
dankjewel.
Ik ben ook heel erg benieuwd, want wij hebben natuurlijk altijd wel wat over jouw vader gesproken. En jouw beleving daarin. Mm. Maar in zoveel diepgang is ook voor ons de eerste keer.
Ja.
Dus ik wil het allemaal graag horen.
Ja, we gaan het dus vandaag hebben over het verhaal over dat mijn vader is overleden. Wat er precies gebeurt, mijn ervaring, hoe ik het heb beleefd. En het is nu 5 jaar geleden. In november, 20 november 2017 is die overleden. En ik denk dat het goed is als ik gewoon eerst eventjes in chronologische volgorde het verhaal vertel. En dat we daarna misschien dingen kunnen bespreken of dat jij vragen kan stellen.
Ja, dat is een hele goeie.
Ja, dus ik ga even nog terug verder in de tijd. Want ja, mijn moeder, ik en mijn zus hebben dan best wel heftige periode achter de rug. En eigenlijk begon het al dat mijn oom ziek was. Die heeft ook kanker gehad. En die is 1,5 jaar voor papa overleden. En dat is dan de man van mama's zus. De vader van mijn neef en nicht. Die is 1,5 jaar voordat papa overleed, is hij overleden. Dus dat was eigenlijk al heel heftig. En daar stonden mijn ouders dan vooral heel dichtbij ook. En vanaf toen hebben mijn ouders ook echt gezegd tegen elkaar van vanaf nu gaan we echt meer genieten van het leven. Want ze werden wel echt, ze waren echt geschrokken daarvan natuurlijk. En ze dachten, we gaan niks meer uitstellen, we gaan meer genieten, we gaan meer op vakantie met z'n viertjes. Weet je wel, we gaan het er echt van nemen, want ja, dan sta je in één keer zo dichtbij iemand die overlijdt. En dan ga je echt beseffen van, het kan in één keer klaar zijn. Dus zij kregen een hele andere instelling en zijn toen meer op vakantie gegaan met z'n viertjes. Ik zag toen ook dat papa veranderde, want die was altijd die is misschien best wel zuinig geweest dacht meer aan later en laten het investeren en dit en dat. En hij kreeg toen best wel meer de instelling van, nee, we nemen het gewoon lekker van en we gaan niet uitstellen. En we hebben het nou gezien van dichtbij, weet je wel, wat er kan gebeuren en hoe erg het is. En hoe alles op zijn kop kan staan. Dus dat was al best wel een heftige ervaring. Ook natuurlijk voor mijn neef en mijn nicht om dat zo van dichtbij te zien. Ik was toen nog wel jong, maar ik kan me wel nog veel ervan herinneren.
Was dit een moment ook dat jullie nog niet wisten dat jouw vader ziek was?
Nee, we wisten dat nog niet toen.
Okay.
Nee. En toen in januari 2017, toen is mijn oma overleden. De moeder van papa. En de moeder van mijn tante, de zus van papa. Dus dat was ook wel heel heftig. En daar hebben we ook wel heel dichtbij gestaan. Ja, mijn oma die woonde wel in Rotterdam. Waar papa ook vandaan kwam, maar we stonden daar wel dichtbij en we zijn ook heel close geweest met mijn tantes. Die wonen meestal in Frankrijk, maar ook in Rotterdam. Dus daar zijn we toen ook vaak mee geweest. En toen weet ik nog dat ik met papa samen hebben toen heel dat huis van haar leeggemaakt en alle spullen verkocht. Op 1 dag gingen we toen naar Rotterdam samen en toen hadden we alles op marktplaats gezet. En toen weet ik nog dat vanuit alle hoeken van Rotterdam kwamen de mensen met de metro. En kwamen allemaal tafels meenemen, echt voor een prikkie. En dat was ook wel bijzonder om samen te doen. Dus toen hadden we ook wel heel veel lol gehad. Maar goed, het was natuurlijk wel dan ook heel heftig dat mijn oma overleed. En toen eigenlijk een paar maanden later dat jaar, in mei was dat, toen, voelde papa zich niet lekker, weet ik nog. En hij had vaak buikpijn, last van zijn buik. En hij was wel heel koppig van, ja, er zal van niks zijn en dit en dat. En toen heeft mama volgens mij nog aangedrongen van, ja, ga nou eens gewoon een keertje laten checken. Want ja, en toen was hij op een gegeven moment volgens mij ook wel stellig van, oké, laat ik dat wel gaan doen. Want ja, even checken, want hij had er wel echt last van. En toen was eigenlijk vrij snel duidelijk dat hij ziek was, dat hij darmkanker had. En omdat het al was uitgezaaid naar zijn lever. Dus hij was al echt wel in een ver stadium. En ja, hoe ik dat te horen kreeg, weet ik nog heel goed eigenlijk. Dat was dus in mei 2017. En ja, ik was 15, dus je moet je voorstellen dat ik echt een puber was destijds. En dat ik heel erg in mijn eigen bubbeltje zat. En ik was gewoon veel bezig met vrienden, met feestjes, met school. Ik zat op de middelbare school natuurlijk. Ja, dus ik ben wel ook echt een puber geweest thuis hoor. En ja, dan weet je echt niet hoe je met zoiets moet omgaan ook. Nou ja, ik weet nog dat hij dus naar mijn kamer kwam. Want ik was gewoon op mijn kamer aan het chillen. En dat hij kwam vertellen van, ja, papa is ziek. En ja, ik word ook niet meer beter. Dat was wel snel duidelijk. Ja, ik weet nog wel goed hoe dat ging. En ik weet dat ik echt niet wist hoe ik moest reageren. Ik wist nog wel dat ik gewoon heel hard begon te huilen. Omdat ik echt in paniek was. Ik dacht echt van, wat gaat er allemaal gebeuren? Weet je wel, wat komt er de komende tijd aan? Hoe moet ik daarmee omgaan? Heel veel verdriet gaan hebben. Mama die misschien zonder man komt te zitten. En ja, jij die gewoon je vader gaat verliezen. Dus ja, ik schrok daar gewoon zo erg van dat ik echt, ja, misschien was ik wel in shock. Ik wist gewoon echt niet hoe ik moest reageren, hoe ik ermee om moest gaan. Ik wist niet, moet ik het tegen mensen vertellen? Moet ik niks zeggen? Ik zag ook heel erg tegenop om het tegen mensen te vertellen. Ik dacht, ja, jezus, hoe ga ik dat nou doen? Ga ik nou een appje sturen naar iedereen? Weet je wel, wat is dit? Hoe moet ik hiermee dealen? Dus ik weet nog dat ik dat heel lastig vond. En ja, dat ik echt niet goed wist hoe ik moest reageren. Volgens mij hebben we toen nog een paar dagen hadden we gezegd van, nou, laten we nog eventjes bezinken. Laten we nog even tegen niemand vertellen. Even gewoon zelf rust vinden in, ja, wat er gebeurt en niet gelijk iedereen bellen en helemaal over de rooien. Dus dat hadden we toen gedaan, weet ik nog. En toen, ja, op een gegeven moment moeten mensen het wel gaan weten. En op school en leraar op school natuurlijk. Ja, iedereen moet het gaan weten. En daar zag ik ook wel echt tegenop van, ja, dan wordt het ook weer heel echt, weet je wel. Van, ja, iedereen weet het straks. Mensen gaan er misschien ook veel naar vragen. En nou ja, goed, toen op een gegeven moment toen wist iedereen het. En ik weet nog ook wel, toen ik toen ik op school toen aankwam, toen wisten mijn vriendinnen het natuurlijk. En die waren ook allemaal natuurlijk erg geschrokken. En ik ook. Nou ja, goed, toen gingen we eigenlijk kijken van, oké, wat kunnen we nog wel doen? Het was dus wel duidelijk van dat hij niet meer beter werd. Hij heeft toen wel een operatie gehad in juni. Toen hebben ze een stuk darm weggehaald en toen kreeg hij dus een stoma. Dat vond hij echt verschrikkelijk. Vond hij echt verschrikkelijk, want toen was hij dus echt, ja, dan ben je echt gelijk een patiënt. Want mama die moest heel veel helpen bij het verschonen van de stoma. En hij kon heel veel dingen niet meer zelf. Hij vond het ook heel frustrerend, weet ik nog. Hij heeft toen ook wel een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Dus dat hebben ze toen gedaan. En dan hebben ze een deel weggehaald. Maar goed, ze wisten dus wel dat het al verder was. En dat hij dus eigenlijk al te laat was. Toen in de zomer heeft hij chemo gehad. Eigenlijk de hele zomer lang. En ook nog wat experimentele studies. In heel veel verschillende ziekenhuizen zijn we geweest. En hij heeft toen 6 chemo's gehad heel de zomer. En ik had het er met mama over. En die zei eigenlijk ook van dat hij dat echt voor ons deed. Want ik weet wel dat papa altijd kwaliteit van het leven heel belangrijk vond. En ja, dat hij eigenlijk die chemo's en zo, dat hij eigenlijk voor ons, om nog langer bij ons te blijven. Maar ik weet wel dat hij dat ook echt geen kwaliteit van leven meer vond toen al. Nou, hij heeft dus die chemo's heel de zomer gedaan. Daar werd hij echt heel ziek van, dat weet ik nog goed. Ik weet nog wel dat ik in die zomer met een vriendinnetje nog mee op vakantie ben geweest. Dat eigenlijk mijn ouders dat ook wel echt aan het supporten waren. Van, ga nou maar even, weet je wel. En ga even met haar mee een weekje naar Spanje. En even je hoofd ergens anders toe zetten. Want ik weet nog dat ik... Ja, ik weet nog dat ik gewoon dingen ging doen en op school. En maar je kan nooit... Je vergeet het nooit wat er aan de hand is. Dus je gaat altijd, elke keer als ik naar huis ging van school... of als ik ergens was geweest bij vrienden of wat dan ook... dan ging je naar huis met het gevoel van ja... het hangt gewoon in de lucht dat er iemand doodgaat. Ja, ja. Dat klinkt heel erg,
dat maar... kan je ook niet vergeten.
Nee, dat is niet iets wat je dan... Dan denk je van, oh, ik ga lekker naar huis en we gaan het lekker gezellig hebben. Nee, het is gewoon dat hele half jaar dat hij ziek was. Ja, tuurlijk is dat niet... Er zijn vast wel momenten geweest dat we het fijn hadden... en dat het misschien even gezellig was, maar ik vergat nooit... als ik papa aankeek, dat hij doodging.
Ja.
Dat vergat ik nooit, want... Ja, en dan ga je ook denken van, hoe kunnen we nou allemaal gezellig hier gaan doen... en leuke dingen ondernemen als je eigenlijk weet dat er dat er aan zit te komen.
Kon je het ook niet kwalijk nemen, misschien maar lastig vinden... dat op momenten dat jullie met het gezin samen waren en misschien andere mensen... dat er een moment was daar waarbij ze het heel erg fijn hadden en aan het lachen waren... dat je daar een sterke emotie bij voelde?
Nou, ik vond de momenten dat we het nog heel fijn hadden met z'n vieren. En ik moet zeggen, we deden ook wel echt ons best om dat veel te doen. Want ja, je probeert natuurlijk ook wel echt te gaan genieten met de persoon. Als je weet van, het gaat niet heel lang meer duren. Dus je gaat ook niet een half jaar zitten huilen met z'n allen. Dat deden we ook echt niet.
Nee. En helemaal is het voor je vader zo belangrijk is geweest altijd. Om die...
Dus ik ben ook heel blij dat we dat hebben gedaan. En dat we die tijd nog hebben gehad. En ja, dat ik ook nog gewoon de tijd heb gehad met hem. En dat ik daar ook echt wel mijn best voor heb gedaan toen. En dat ik dat goed heb gespendeerd nog met hem die laatste tijd. Maar ja, ik weet niet. Het hing wel altijd in de lucht. Dus het was niet zo dat je dacht van... Oh, ik ga weer lekker naar huis nemen. Want je was continu gewoon geconfronteerd met het feit van... Oh, je vader is ziek, weet je wel. Of dan zag hij er heel ziek uit. En dan, ja, dan ben je nog jong. Je bent 15, dus het is ook lastig om dan daar... Ja, hoe ga je dan daarmee om, weet je wel? Dan kom je elke keer thuis en dan... Het is eigenlijk altijd zo'n... Ja, ik weet niet, ik kan het niet echt goed uitleggen eigenlijk, maar...
Een bepaalde sfeer of zo waar je instapt weer.
Ja, gewoon je weet gewoon van... Oké, okay, je vriendjes en vriendinnen die gaan allemaal naar huis... en die gaan gewoon met hun gezin gezellig eten... en gewoon het leven gaat verder. Ja, jij gaat naar huis en je ziet je vader die doodziek is... en die binnen een paar maanden er niet meer is, weet je wel? Dus ja, vond ik wel altijd heel heftig, weet ik nog wel... Nou goed, toen ben ik dus in de zomer een weekje weg geweest. En blijft natuurlijk altijd in je achterhoofd zitten van hoe het thuis gaat. En hoe het met je vader gaat en met je moeder, met je zus. Daar was ik heel veel mee bezig. Maar goed, het was misschien ook wel fijn toen dat ik eventjes weg ben geweest. Dat ik het even niet heb hoeven zien.
Precies,
en hoeven meemaken die week. Maar ja, ik weet nog dat hij echt wel heel ziek was van die chemo. Ik was mee geweest naar het ziekenhuis met hem. En hij moest heel veel overgeven. En ik weet niet, dan lag ik te slapen s'nachts. En dan hoorde ik hem al wakker worden. En toen hoorde ik hem overgeven. En ja, ik weet nog dat ik gewoon heel vaak ook niet naar hem toe ging. En dat ik echt gewoon zo ging liggen. Gewoon van, ik wil het gewoon niet horen. En ik wil, weet je wel, waarom is het niet normaal? En waarom... Dat ik het zo heftig vond om dan een van je ouders zo ziek te horen zijn. Dat wil je gewoon niet.
Ja.
Dat ik echt gewoon dacht van, kan ik het uitzetten? Kan ik het stoppen, weet je wel? Maar ja, tuurlijk kan dat niet. En geprobeerd om ook zoveel mogelijk te helpen. En,
het is iets wat je op eigenlijk hele jonge leeftijd aan moet gaan. Maar waarvan je alles in je lichaam voelt van, dit voelt niet goed.
Nee, je vader die al zo sportief en zo stoer en... gespierd en helemaal afgetraind was. En ja, die zie je in één keer zo zwak en overgevend bij de wc. En dan denk je, ja, dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon iets wat niet te beseffen is eigenlijk. Dus je wilt ook gewoon dat het er niet is. Hmm. Dus soms wil je het ook uitzetten, weet je wel. Van, ik wil het nu niet voelen en ik wil het nu niet zien.
Ja, weglopen van de situatie eigenlijk.
Maar dat kon gewoon nooit, want je werd er gewoon altijd mee geconfronteerd. En... dus ik heb dat wel echt als heel heftig ervaren. En ik denk dat ik ook wel soms afleiding probeerde te zoeken. Maar ja, dat je toch, je weet het, je hebt het toch heel het in je achterhoofd en je gaat toch naar huis en dan, ja, zie je het toch weer gebeuren en alles. Dus ja, je kan het ook helemaal niet uit de weg gaan. Dat is het ook gewoon.
Nee.
Ja, dat was dus de hele zomer is dat geweest. Chemo's gehad. Op een gegeven moment hadden we een gesprek gehad. En toen was het eigenlijk duidelijk dat het helemaal niet had geholpen. Dus dat was ook wel heel heftig. Want hij heeft eigenlijk, ja, verschrikkelijke weken achter de rug. Weet je wel, dan hoor je van, oké, het heeft helemaal niks gedaan eigenlijk. Dus dat was wel ook echt een domper. Maar goed, we wisten wel dat hij ongeneeslijk ziek was. Maar we wisten toen niet hoe snel dat dan zou gaan. Dus kijk, nu achteraf heeft het een half jaar geduurd voordat hij was overleden. Maar dat wist je destijds natuurlijk helemaal niet.
Voelde het op dat moment van het kan ieder moment klaar zijn? Of hebben jullie een indicatie gekregen van zo lang?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Of we toen die indicatie al hadden gekregen. Dat weet ik niet meer. Of we dat echt vanaf het begin al hadden gehad. Volgens mij hadden ze toen niet gezegd van het is een half jaar. Maar was gewoon van hij is ongeneeslijk ziek en we gaan het nu uitstellen. We wisten wel dat het gewoon uitstellen was, zeg maar, de chemo en de behandelingen. Maar ja, volgens mij, ik weet niet meer of we echt een indicatie hadden gekregen qua tijd. Ja, toen na de zomer, ik moet zeggen dat ik ook wel echt veel stukken ben vergeten, hoor, in de tijd. Dat ik kan me nog wel gewoon de grote lijnen herinneren en de momenten, denk ik, die eruit zijn gesprongen toen qua hoe heftig ik ze vond of wat ik toen voelde, maar ja, ik ben ook wel echt grote stukken vergeten.
Denk je dat te maken heeft met juist een beetje willen verwerken? Dingen plek geven? Aan sommige punten misschien niet meer terug willen denken?
Ja, ik denk dat ik bewust heel veel dingen ben vergeten. Wat ook eigenlijk niet goed is, want ik denk dat ik het toen ook wilde vergeten heel erg, daarna. Maar goed, het is eigenlijk helemaal niet goed. Het is ook gewoon goed om dingen naar boven te halen. En daarom is het ook goed om nu deze podcast op te nemen. Omdat ik het nu zo gedetailleerd aan jou vertel.
Ja.
En
jij benoemde toen strakjes ook tegen mij van tevoren van dat dit echt voelt als iets waar je klaar voor bent om je verhaal te doen.
Ja, dat voelt ook echt zo. Dus daarom ben ik ook blij dat we dit opnemen. En dat ook andere mensen kunnen horen. Misschien ook andere mensen die dichtbij mij staan. Dat ze het beter begrijpen. Of dat ze eigenlijk weten van, goh, wat is die tijd eigenlijk allemaal gebeurd. En
het ging er door je hoofd.
Ja.
Hoe voelde jij je?
Ja, precies. En ook voor andere mensen die iemand kennen die iemand is verloren of die er nu middenin zit. Of iemand anders die zelf iemand heeft verloren die dierbaar is. Ik denk dat dat ook fijn is om een soort herkenning te voelen. En
hoe kun jij als buitenstaande hiermee omgaan?
Mm.
En behoeftes van iemand vervullen op dat moment?
Ja, precies. Het is ook wel fijn om te weten en om gewoon een verhaal te horen.
Ja.
Ja, maar goed, oké. Na de zomer dus, daar waren we gebleven. Chemo's hadden niet geholpen. Toen was het gewoon eigenlijk al klaar. Op een gegeven moment was het van, ja, we kunnen niks meer voor jou doen. En het is nu gewoon een kwestie van, oké, hoe lang gaat het duren? Volgens mij was dat toen ook niet helemaal duidelijk. Maar ja, ik weet nog dat het november was. En het ging toen zo slecht. En ja, toen ging ik wel echt aan papa zien dat hij echt aan het aftakelen was. En dat vond ik ook echt een van de heftigste dingen. Want ja, in de zomer was dat ook wel te zien met die chemo natuurlijk. Dat hij gewoon wat dunner werd. Een beetje zijn gezicht ging gewoon wat meer hangen. Hij was altijd zo sportief en zo. Weet je, hij ging altijd fietsen, altijd motorrijden. Gewoon een stoere vent. En veel sporten en dat soort dingen. Ja, en als je dan ziet van, zijn armpjes worden een beetje dun. Je gaat hem gewoon niet meer herkennen. Dus dat was eigenlijk in november, volgens mij vanaf november, dat ik wel echt aan hem zag van dat hij echt aan het aftakelen was. En dat hij ook gewoon heel veel pijn had. En dat toen kwam echt meer het punt dat we echt voor moesten gaan zorgen. En eigenlijk vanaf toen is het gewoon ook heel snel gegaan, weet ik nog. En hij heeft op een gegeven moment gezegd van, ik wil euthanasie, want ja, zoals ik net zei, papa vond kwaliteit van het leven wel heel belangrijk. En dat had hij gewoon echt niet meer. En die chemo's en zo heeft hij ook wel echt voor ons gedaan. Maar daarna was het gewoon, ja, wist iedereen wel dat het ook wel klaar was. En hij had gewoon ook echt geen kwaliteit van leven meer. En wij moesten gewoon heel de tijd voor hem zorgen. Hij kon eigenlijk niks meer zelf doen bijna. Aan het einde kon hij gewoon amper meer lopen. Hij lag gewoon, het bed stond toen ook beneden in de serre, weet ik nog. En Ja, dan gaat het wel echt heel snel hoor. Want hij zat heel veel aan de morfine, weet ik nog toen. En weet ik veel wat voor andere dingen waardoor hij minder pijn had. Maar dan herken je hem ook gewoon echt niet meer terug. Die laatste week, ja, vond ik ook zo heftig. Ik denk dat ik daar ook een beetje een blur in mijn hoofd van heb van... Ja, echt niet meer alles gedetailleerd weten hoe dat precies ging. Maar ik weet niet, ik heb nog wel gewoon beelden in mijn hoofd. En ook, ik heb ook veel gefilmd toen destijds, dus dat kan ik ook wel terugkijken.
Maar, dat is wel heel waardevol.
Ja, zeker. Heel waardevol. En ook wel confronterend om te zien, maar ook fijn om te zien van... Oh ja, je bent het echt niet vergeten. En als je dit ziet, dan komt er ook weer het een en ander naar boven. En dan denk je wel van ja, het is wel gewoon echt gebeurd. Dus snap je... Je probeert gewoon dingen te vergeten omdat het heel heftig was. Maar het is ook goed om dan in één keer geconfronteerd te worden met... Ja, dit is wel hoe het is gegaan. En de laatste week, ja, toen ging het gewoon echt niet goed. En op een gegeven moment euthanasie wilde die graag aanvragen. De huisarts is vaak geweest. Nou, die zag ook wel in van dat het gewoon echt niet meer ging. Ze konden ook niks meer voor hem doen. Dus eigenlijk zijn we wel blij hoe dat toen is verlopen, dat het toen kon. Was dan gepland op 21 november, weet ik nog. En toen ging het eigenlijk zo slecht die week. En met de dag werd het erger. En zoals ik zeg, hij kon al bijna niet meer lopen. Hij reageerde nog amper op dingen. Je bent gewoon helemaal... Had zoveel pijn en morfine en weet ik veel allemaal. Ik weet nog dat hij ook heel erg toen gedrag toonde waar ik ook echt van schrok. Dat gewoon niet hij was. Dat ik echt dacht van... Jezus, dat ik daar zo erg van schrok. Ik weet nog dat mijn tante, dus de zus van papa... En eigenlijk mijn tantes, die waren heel veel bij ons toen ook. De laatste week of weken, kan ik me niet zo goed meer herinneren. Toen waren ze bij ons. Dat vond ik ook wel heel fijn dat zij er waren voor mij en mijn zus en voor mama. En voor papa natuurlijk. Maar ik weet nog dat... Ja, zij zaten volgens mij beneden en ik zat boven. En toen was een vriendin van mij volgens mij ook eventjes bij ons. En toen weet ik nog dat zij hem volgens mij probeerde te helpen beneden. Met opstaan of met iets aantrekken. En dat hij op een gegeven moment zo boos werd. En dat ik hem hoorde schreeuwen, nee, en laat me los. En dat hij heel hard naar boven rende. Terwijl hij kon amper nog mee lopen, maar hij rende in één keer heel hard naar boven. Dat ik zo van schrok, omdat... Ja, hij was gewoon helemaal niet meer zichzelf die laatste weken. Dat was echt niet meer papa. En ja, dat probeer ik dan ook nog wel te beseffen van... Dat toen was het ook echt klaar, want het was, ik herkende hem echt niet meer. En hij deed ook gewoon heel anders. En inderdaad zo gefrustreerd op het einde. En die zo naar boven rende, dat ik daar nog zo van schrok. Maar ik heb ook nog wel hele mooie momenten gehad. En dat hij gewoon heel rustig was en dat we samen even... Op zijn bed lagen beneden en dingen aan bespreken waren die we allemaal samen hadden gedaan. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Dingen opgeschreven in een boekje en dan gingen we er samen over praten. En toen weet ik nog dat ik... ik heb heel lang met hem gezocht ook naar een scooter. Want ik was toen 15 en ik werd bijna 16. En toen dat was echt zulke dingen deed ik dan echt met papa. En dan gingen we overal afzoeken van oké, welke scooter wil je? En dan gingen we langs winkels en dat deden we allemaal samen zulke dingen. En dat ik toen nog zo hoopte en hoopte papa ook dat hij me nog kon zien op die scooter. Want die hadden we toen besteld. En dat heeft hij uiteindelijk niet meer kunnen zien. Dat vond ik wel heel erg.
Ja.
Maar goed, ik was toen jarig op 13 november en toen werd ik 16. En ja, het was ook zo, als ik daarop terugkijk. Dan wilde ik nog een leuke verjaardagsfoto maken, weet ik nog, met zo 16 en ballonnen. Dat probeerde ik dan nog. En dan probeerde ik nog ergens zeg maar normaal te zijn. Want dat voelde ik dan dat ik dan nog wel wilde. Hè? Van nog steeds wel veel bezig met... Oh, ik ben jarig. En hè? Eigenlijk het liefst wilde ik een feestje en alles. Maar ja, ik besefte ook wel van... Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet en dat wil ik niet. Maar ergens wilde ik ook wel normaal zijn en gewoon 16 worden.
Het is eigenlijk een beetje terug te refereren naar wat je net benoemde. Dat je jouw vader hoorde overgeven en eigenlijk heel erg slecht gaan. En dat je daar... dat niet wilde ervaren. Dit is eigenlijk zo'n gelijke situatie daarin. Ja. Van je wenst het liefst dat alles normaal is. En dat het vreugdevol kan zijn. En dat je geen zorgen aan je hoofd hebt. Helemaal op die leeftijd niet.
Ja, precies. En we waren natuurlijk al een half jaar bezig. En het was heel heftig geweest. Ja, en je leeft dan ook wel een beetje naartoe van... Oké, je weet dat er iemand doodgaat. En daar ga je ook een beetje naartoe de hele tijd. Dus... dat hangt dan ook in de lucht. En nou ja, toen was ik 16 en toen vierde ik mijn verjaardag. Toen kwam familie langs. Ja, en eigenlijk, ik wist ook dat de familie langs kwam om afscheid te nemen voor papa. Maar ergens wilde ik ook dat ze gewoon mijn verjaardag kwamen vieren. Snap je? Ja,
heel dubbel.
Ja, ja, dat was natuurlijk gewoon heel dubbel. Want ja, familie kwam toen en papa lag toen boven, weet ik nog. Omdat beneden, ja, was dan gewoon niet fijn voor hem. En ja, toen was het een beetje beneden taartje eten. En ja, toen ging iedereen om zijn beurt naar boven om afscheid te nemen van papa. Dat was ook wel op zich mooi dat iedereen hem nog heeft kunnen zien een week van tevoren. En dat ze dat gewoon nog rustig hebben kunnen doen. En een knuffel hebben gegeven, een handje hebben gegeven. En ja, dat is misschien ook wel weer heel mooi. Dat dat toen nog kon op mijn verjaardag. En ik weet nog dat papa ook echt zei van, ik wil wel echt dat jij je 16e verjaardag gewoon viert. En ja, terwijl ik voelde natuurlijk ook echt niet om dat te vieren toen. Maar ik weet nog dat hij dat zo graag wilde voor mij.
Ja.
En ja, toen eigenlijk een week later, toen ging het echt heel slecht. Want de euthanasie was eigenlijk gepland op 21 november, dus dat was 8 dagen later. Maar toen ja, ging het eigenlijk zo snel, zo slecht na mijn verjaardag. Dat uiteindelijk op 20 november hij is komen te overlijden. En ik weet nog delen van die dag. Ik weet nog dat we hebben een hondje en die brachten mijn zus en ik toen met de auto nog naar opa en oma toe. Ja, je leeft zo in een automatische piloot. Als ik er nu aan terugdenk, dan denk ik, jezus, wat heftig allemaal dat ik dan die dingen nog op die dag zelf met mijn zus moest regelen en moest doen, weet je wel. En
ja.
Maar als ik dan terugdenk van hoe ik me toen voelde, ja, dat was gewoon, dat deed je gewoon. Dat was dan normaal van, ja, papa, die dat gaat gebeuren vandaag. Dus ja, dan gingen ik en mijn zus dan maar doen. En ja, ik weet dat we in de auto zaten. En dat we het ook gewoon echt over alledaagse dingen hadden. Van ja, weet ik veel. We gaan het maar gewoon doen.
Ja.
En gaat het?
Ja, sorry. Ik ben me wel altijd bewust van dat dit met jou is gebeurd, zeg maar nooit voor welke dingen jij bent komen te staan. Dat is zo gek, want daar moet je echt meer de diepgang voor in duiken om dat te kunnen visualiseren.
Ja, nu visualiseer je het inderdaad. Ja. Het was heel anders dan dat ik vertel, ja, het was heel heftig.
Ja.
Ja, ik weet nog dat ik met mijn zus in de auto zat en dat het ook gewoon een beetje over alledaagse dingen hadden, omdat, ja, ik weet niet, toen, ja, deed je die dingen dan maar gewoon, want ja, het ging zo automatisch, je bent zo op ingesteld en het is ook als je zelf in die situatie zit, dan zeggen mensen allemaal om je heen van, oh jezus, wat heftig en hoe. Ik zou het nooit kunnen, ik zou er nooit mee kunnen omgaan. Maar als je ervoor komt te staan, dan moet je het wel. Weet je, dan moet je dingen gaan doen om te kunnen overleven in dat moment. Je kan niet, we konden niet de hele dag in een hoekje gaan zitten huilen en zeggen hoe erg het was. Want je had nog maar een bepaalde tijd met een persoon en er moesten ook dingen gebeuren en je moest helpen en we moesten er voor elkaar zijn. Dus
voelt er dan dat je in een soort van overlevingsmodus zit? Van je bent dingen aan het regelen, want 100%. Die moeten gebeuren inderdaad. Maar
ja, ja, en die laatste weken ging het ook zo slecht met hem dat we er ook allemaal een beetje naartoe aan het leven waren. En dat we ook uiteindelijk allemaal echt erachter stonden dat hij euthanasie wilde. Omdat ja, je zo'n lange tijd aan het overleven bent en er naartoe aan het werken bent en je ziet telkens hoe slecht het gaat met hem. En je wilt op een gegeven moment je vader ook niet langer zo zien. Weet je wel? Dus wij waren er ook wel naartoe aan het werken. En nou goed, toen hadden we dus de hond weggebracht, weet ik nog. En toen weet ik nog dat we terug naar huis reden en dat er toen al een ambulance stond. Dus daar schrokken mijn zus en ik heel erg van, weet ik nog. Toen dachten we van, oh, waarom staat die ambulance daar, weet ik nog. En we woonden in een rondje, met allemaal huizen in een rondje toen. En ja, dus iedereen in de straat die wist ook precies wat de stand van zaken was. Want die waren natuurlijk allemaal op de hoogte. Ja. Dus die zagen ook die dag zelf de ambulance. Toen kwam de huisarts. Nou, die hebben natuurlijk alles ook kunnen zien. En wisten wel ongeveer wat er gaande was. Dus dat was ook wel, die vonden het ook allemaal natuurlijk heel erg. En toen zagen we die ambulance al staan. En die bracht hem volgens mij een infuus aan. Of in ieder geval, ja, die kwam iets voorbereiden voor de euthanasie. Dat kon de huisarts dan niet zelf. Dus dat was dan daarvoor. Dus dat was eigenlijk al allemaal best wel snel gebeurde dat. En ja, ik weet niet meer precies wat ik toen heb gedaan in de tussentijd. Want je weet dan van, nou, je ziet zijn vader daar liggen. En je weet van, nou, hij heeft misschien nog een paar uur of... Ja, dat is gewoon echt gewoon verschrikkelijk eigenlijk. En ik weet niet eens meer precies wat ik toen allemaal heb gedaan. Ik ben gewoon veel bij hem geweest. Veel vastgehouden, veel met z'n vieren nog geweest. Ik heb er ook nog wel foto's van. Een diepe zucht, sorry. Nou goed, toen kwam de huisarts. We hebben wel toen de hele tijd dezelfde man als huisarts gehad. Dus dat was wel fijn. Die was gewoon bij heel het proces. En die kwam toen langs. En ik weet nog dat ik... Ja, toen zaten we bij zijn bed. En mama was erbij en ik. En mijn tantes allebei. En ja, toen bracht de huisarts... Ja, wat was het? Was het een infuus of een spuitje? Ik weet het niet precies meer hoe het ging eigenlijk. Maar dat was zo'n raar moment. En ik weet nog wel dat ik graag bij wilde zijn. Mijn zus die koos voor om er niet bij te zijn. En dat begrijp ik ook helemaal. En er stonden ook allemaal achter. Dus die wilde er niet bij zijn. En ja.
Was dat zeg maar in het moment zelf dat ze dat voelde? Of staat ze daar nu nog steeds achter dat ze daar nooit... Of dat ze daar niet bij geweest?
Nee, ze staat er wel nog steeds achter. Daar hebben we het laatst over gehad. En ik sta er ook helemaal achter dat ik er wel bij ben geweest. En zij staat erachter dat ze dat niet heeft gedaan. Dat begrijp ik ook helemaal.
Ja.
Dus dat is wel fijn dat we nog steeds achter die keuze staan. En dat we dat toen gewoon hebben gevoeld van ja, ik wil dat en ik wil dat. En dat was ook helemaal oké. Dus dat was eigenlijk heel fijn. Maar goed, toen weet ik nog dat hij dus een soort spuitje kreeg. En ja, daardoor zag je al best wel snel dat... toen weet ik nog dat hij ons allemaal nog één keer zo... aankeek, dat ik dat wel heel heftig vond. Dat hij echt nog... Hij besefte toen wel echt in één keer heel erg van... Oké, het gaat echt nu gebeuren, weet je. Ja. Hij had wel zoveel morfine op, dus hij was er echt niet meer helemaal bij. Maar toen... Ja, natuurlijk heb je dan nog één besefmoment van... ik kan jullie kijken nu voor de laatste keer aan, weet je wel. Dus dat vond ik wel echt ook heel... heel heftig, weet ik nog. Heel intens gewoon. Want ik heb het natuurlijk nooit meegemaakt... dat je dat van zo dichtbij ziet. En aan de andere kant... Ook wel heel bijzonder dat ik dat van zo dichtbij heb mogen zien. En dat ik weet hoe dat is. En dan gaat... De hartslag gaat er nog door voor een tijdje. Dus dat is wel een beetje raar. Je ademhaling stopt gelijk. Zag je ook aan hem.
Was je vader bang? Dat je weet?
Nee, ik denk niet dat hij toen op dat moment heel bang was. Want ik denk dat hij het gewoon... heel graag wilde toen. En hij wilde toen echt geen pijn meer hebben. En voor hem was het toen ook echt klaar. En dat vonden wij ook, dat het echt klaar was. Want het kon letterlijk geen dag langer. Want het stond eigenlijk een dag later gepland. Maar het moest gewoon op die dag. Want het ging gewoon niet meer. Voor ons allemaal niet meer. En vooral voor hem natuurlijk niet. Dus ik denk dat hij op dat moment gewoon echt... ook echt dacht van... dit is voor mij geen kwaliteit van leven. En voor mij is het zo echt goed geweest. En hij vond het toen ook goed geweest. Maar op een gegeven moment, ja, dan krijg je dus euthanasie en je ademhaling stopt dan meteen. Dus dat zie je wel aan hem. En ik kreeg dat ik nog een laatste rare, diepe zucht hoorde of zo. En daarna niks meer. En dan gingen zijn ogen dicht, maar zijn hartslag gaat er nog een tijdje door. Ik weet nog wel dat het best snel ging. Een paar minuten of zo. En dan stopt de hartslag dus ook. Nou ja, goed. En dan, dat is eigenlijk dan heel raar wat er gebeurt, want dan... Ja, dat is eigenlijk iets waarvan je weet dat het de hele tijd gaat komen. En dan komt het en dan denk je, Jezus. En nu is het gebeurd. En dan ligt je vader daar. Dus ik weet nog dat ik dat zo raar vond wat ik toen... Ja, ik wist al die tijd al niet wat ik moest doen. Maar toen wist ik ook echt helemaal niet wat ik moest doen. En ik weet nog dat het wel... Het was wel rustig thuis. En het was... Ik weet nog dat ik niet in paniek raakte. Of dat ik dacht van, oh, hij ligt daar nu en... Nee, ik weet nog dat ook wel dat we ook opgelucht waren toen, allemaal eigenlijk. Dat papa geen pijn meer had en dat we hem niet meer hoefden te zien lijden. En dat we dat allemaal wel voelden, daar hebben we toen ook veel uitgesproken. Maar dan gaat eigenlijk alles vanaf dat moment dat hij overlijdt, begint eigenlijk de automatische piloot van alles regelen. En nou hebben mijn tante en mijn moeder heel veel gedaan. Maar mijn zus en ik waren natuurlijk ook veel bij betrokken. Op een gegeven moment ging de huisarts volgens mij weg. En dan komt Ja, degene die dus komt kijken of hij echt is overleden. Dus die kwam op een gegeven moment al best wel snel volgens mij langs. Ja, ondertussen vond ik het ook helemaal niet raar dat papa daar lag. Daaraan terugdenk ook, dan denk ik echt van ja, hij lag daar toen best wel nog een tijdje bij ons thuis.
Ja.
Ik kan me niet herinneren of dat uren waren of een uur in totaal dat hij weg was. Ik weet wel dat we hem niet wilden laten liggen, dagen nog daar, want dat vonden we allemaal niet fijn.
Nee.
Maar dat kan ik me niet herinneren hoeveel tijd daar dan tussen zat. Maar goed, er kwam diegene langs die dus kwam kijken of hij echt was overleden. Ja, dat is ook zo raar. Dan staat er in een keer iemand voor je deur in pak. Ja, kom maar binnen. En dan zo rare situaties allemaal. Want je bent dan al met z'n allen en er ligt iemand die is overleden. En dan komt iemand langs die komt kijken of die echt is overleden, weet je wel. Ja. Dat is gewoon...
Je komt eigenlijk net uit een hele emotionele setting. En
dan ga je gelijk
komt al
over naar...
regelmodus.
Ja, ja, ga maar regelen. Nou goed, die had toen gezien van oké, hij is echt overleden. En toen kwamen ze hem al best wel snel volgens mij halen. En ik weet nog dat toen mama tegen mij zei van... Nu gaan we ook samen naar boven, want laat mijn tante maar beneden. Die is daar toen wel geweest.
Mm-hmm.
Maar toen zei mama tegen mij van kom, nu gaan wij samen naar boven. Naar mijn zus toe. Dus toen zijn we naar haar toe gegaan. Toen zijn ze dus binnengekomen. Toen hebben ze hem op een brancard gelegd. En toen ja, was mijn tante daar wel bij. Die heeft dat wel gezien. Goed, dat vond mijn moeder eigenlijk ook wel te heftig om te zien hoe papa dan zeg maar uit huis werd gehaald. Ja. Dus ik ben ook wel blij dat ik dat niet heb gezien. En toen weet ik nog wel dat ik naar buiten keek vanaf het raam. En dat ik zag van dat ze dus een zwart busje hadden waar hij in zat. En dat er dus twee mensen voor dat busje uitlopen, dan de straat uit. Heel langzaam, heel mooi. Dan lopen ze dus naast de bus. En dan, ja, daarna rijden ze verder. Dus dat vond ik wel mooi om te zien. Omdat ik ook weet van we wonen in een rondje.
Mm.
En waarschijnlijk zat ook iedereen te kijken, weet je wel. En dan vond ik het wel echt heel mooi dat er dan... Die wagen zo langzaam reed en dat ze erbij liepen.
Yeah.
Vond ik wel heel bijzonder. Dus dat kan me nog goed herinneren. Ja, en vanaf toen was het eigenlijk... Was het, die dag kan ik me eigenlijk niks meer herinneren. En vanaf dan is het gewoon echt regelen. Gewoon, dan ga je in de automatische piloot. Ik weet nog dat ik toen wel die avond volgens mij een paar vriendinnen heb gebeld. Van, het is gebeurd. En... ja, maar ik voelde ook veel opluchting. En ook bij mama en mijn zus. Ja, en mijn tante ook wel. Dat het ook was van... Ja, we wisten allemaal dat dit eraan kwam. En
ja,
het gaf ons ook wel weer rust. Van oké, het is voorbij, weet je wel. Het is klaar. Hij heeft ook geen pijn meer. Toen voelde het wel echt even als een opluchting zo. En toen moesten we eigenlijk meteen van alles gaan regelen. Volgens mij de volgende dag zat er al iemand van de uitvaart bij ons... om een kist uit te zoeken... Ja, en dan zit je daar echt alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Zo raar. De dag erna, ja, dan zit je aan tafel voor een kist te kijken met z'n allen. En dan...
Ja. Dus je komt eigenlijk van een setting van opluchting... omdat je vader niet meer hoeft te lijden. Maakt eigenlijk eindelijk plek voor het ervaren van je eigen emoties. Want ik denk, of ik kan me voorstellen dat je heel lang... die een soort van on hold hebt gezet... omdat je aan het zorgen was voor je vader.
Ja, precies.
En dan word je daarna overdonderd met oké... Er is nog steeds geen ruimte voor, want je moet nou eerst van alles gaan regelen voordat je
eigenlijk was geen ruimte voor inderdaad.
De ruimte mag geven.
Klopt. En ik weet nog, we waren aan het kijken voor een kist. En toen zaten we aan tafel met die mevrouw en toen zaten we dus te kijken van nou oké, kist, ja weet ik veel, kist, ja. Papa die was ik echt nooit de moeilijkste, dus die boeide het echt helemaal geen flikker in waar die in kwam te liggen.
Ja.
En dus toen zaten we te kijken en toen zeiden we... Toen zei ik voor de grap van nou... Nee, toen zei ze van dit is de goedkoopste of zo. Ik zei nou prima. Dan begon die lamp te knipperen bij ons.
Dat meen je niet. Ja. Dat meen je
en
niet.
En die knipperde nooit, hè. Die knipperde nooit. En toen
alsof
we
het van... Nou, dat is goed zo.
Op papa zou ik echt hebben gezegd van... Ik ga toch niet betalen voor zo'n kist. Stop mij
beetje
hout. Weet je wel, komen die schelen. Die gaat toch in de fik uiteindelijk.
Ja.
Dus...
Hoe voelde jij je toen? Jij toen van dit is papa?
Ja, toen wisten we echt allemaal zeker.
Yeah.
Dat was zo raar.
Yeah.
Dat was heel raar. Nou goed, toen die kist uitgekozen. En toen het voorbereiden van die crematie. Was ook echt een gedoe, weet ik nog. Want uiteindelijk was er allemaal gedoe met de muziek en de audio. Dat lukte niet op die dag zelf. Dus ik weet nog dat het heel veel stress was vooral. Ook voor mama vooral. En ja, dat we heel veel moesten regelen. Ik weet nog wel dat papa, die heeft in zijn laatste weken echt superveel gedaan voor ons. Hij heeft echt alles uitgeschreven. Hij heeft handleidingen geschreven voor hoe het zwembad in de tuin werkte. Tot
echt
verzekeringen die mama allemaal moest overzetten. Tot, nou, letterlijk alles.
Tot in detail.
Letterlijk alles.
En dat, wat je nou al vaker benoemt in dit verhaal, is dat er meerdere momenten zijn geweest dat hij heel erg van buiten naar binnen werkte. Dus bezig was met zijn omgeving, net als die chemo's deed hij voor jullie.
Ja.
Een datum kiezen wat dan eigenlijk jullie schikt.
Ja.
En ook hierin, in zijn eigen, ja, zijn laatste dagen, klopt, het voor jullie zo makkelijk mogelijk maken.
Ja, ja, klopt. Ja, hij was heel erg bezig met om alles voor ons te doen. Om alles voor ons zo, ja, goed mogelijk te regelen als hij er niet meer was. En ja, dat wilde hij eigenlijk gewoon doen om het ons wat makkelijker te maken, denk ik. Dus hij heeft toen echt, ja, van tevoren gewoon heel veel ook gedaan voor ons. Maar goed, ja, als je dan komt te overlijden, dan moet natuurlijk de omgeving van alles gaan doen.
Ja.
Dus nou, toen was die uitvaart. Ik weet nog dat er best veel mensen waren. We hebben die uitvaart trouwens gefilmd, maar ik heb hem nooit teruggekeken.
Bewust niet? Of?
Ja, ik had het met mijn mama vandaag over en we willen wel binnenkort een terugkijken. Ik voel dat het nu tijd is of zo.
Ja.
Het is nu 5 jaar verder en ja, klinkt lang, maar ook wel weer kort of zo.
De tijd vliegt voorbij, wat dat
gaat
betreft.
Zo snel, maar ik voel wel echt dat ik er nu al graag zou willen terugzien. En ook samen met Jonah, hij was er natuurlijk niet bij die tijd. Dus hij kan zich natuurlijk ook niet zo goed voorstellen hoe dat misschien was. En ja, als je dat dan misschien ziet, dan kan je weer eens beter inleven. Oh ja, die crematie ging zo en ze hebben dit en dat over hem verteld. Dan heb je misschien ook een beter beeld van hoe papa was en hoe het eruit zag en met foto's en zo en alles. Nou, uiteindelijk hebben we toen allemaal gesproken wel op de uitvaart. En ja, als ik er nu ook aan terugdenk, dan denk ik ook van hoe heb ik dat gedaan? Ik ging daar maar gewoon staan en ik sprak maar voor al die mensen over papa die dan daar in een kist lag en was overleden. En ja, dat lukte allemaal gewoon, weet je wel. Dat ik echt, ja, het gaat zo, je leeft zo automatische piloot. Je leeft maar zo, oké, we gaan die dingen doen. Daar focus je gewoon op.
Ja.
En ik weet nog dat ik wel, ik heb toen wel gehuild, maar niet zoals ik had verwacht misschien.
Hmm.
Ik weet nog dat heel veel mensen toen naar me toe kwamen die heel verdrietig waren. Of op een gegeven moment op het einde lopen ze dan allemaal langs je en dan kijken ze allemaal aan. En dan zag ik ook zoveel verdriet bij die mensen, omdat ze dan, ja, ons met z'n drietjes daar zagen zitten ook vooraan natuurlijk. Dat was ook heel erg.
Voelde jij je uitvaart als een afscheid of had je het idee van, nee, dit is gewoon een eerbetoon of een iets heel anders misschien?
Ja, ik vind het lastig, want ik heb wel het gevoel dat ik toen thuis al wel afscheid van hem had genomen. Dus dit was misschien zag ik het ook wel iets wat er toen gewoon bij hoorde. Maar misschien was het wel fijn op dat moment van om even met z'n allen te zijn en nog even stil te staan bij hem. En ja, misschien wel gewoon een laatste afscheid met zoveel mensen voor hem. En ook eigenlijk tegelijk ook wel een eerbetoon van laat het nog één keer over hem hebben. En niet voor de laatste keer natuurlijk, want ik wil het nog hartstikke vaak over hem hebben. Maar
echt de gelegenheid nemen om bij hem stil te staan, dankbaar te zijn voor welke herinneringen jullie samen hebben.
Ja, toen na de uitvaart eigenlijk, toen was alles gewoon heel onwerkelijk. Alles was zo onwerkelijk. En ik denk dat mensen dit wel herkennen als ze ook zoiets hebben meegemaakt. Maar voor mij voelde het gewoon alsof ik in een soort roes leefde. Ik kan me ook weinig herinneren van die tijd daarna. Omdat gewoon, ik ben toen maar doorgegaan en doorgegaan. En ik weet nog dat ik een week later of zo zat ik alweer op school. Ook zoiets dat ik nu denk van, waarom had ik niet wat langer de tijd genomen? En waarom? Nee, want ik had toen echt het gevoel van, ik heb nu lang genoeg thuis gezeten. En kom, ik ga weer naar school, want ik wil ook gewoon
weer door willen.
Ik wil door en nou ja, dat gevoel had ik toen. Achteraf gezien denk ik, ik had op dat moment meer de tijd moeten nemen om dingen te voelen en om mijn emoties toe te laten. En maar goed, als dat is waar ik op dat moment misschien behoefte aan had, dan is dat ook oké geweest.
Precies.
Ik weet niet dat ik toen op school aankwam, echt een week later of zo. En ja, dat ik echt zoiets had van, nou oké, we gaan weer naar school. En Ja, ik kon mijn gevoel ook wel heel goed uitzetten hoor. Ik moet zeggen van, als ik op school was, kon ik ook wel echt een grote meid zijn. En ja, mijn gevoelens best wel onderdrukken. Maar als ik dan thuis was en ik dacht er natuurlijk aan terug wat er vorige week was gebeurd. En ik lag alleen in bed. Ja, dan was het natuurlijk ook heel anders.
Ja.
En ja, dan kom je thuis en dan ben je met z'n drieën in plaats van met z'n vieren. En dat went echt niet. Dat is gewoon super raar natuurlijk. In een groot huis. En het was heel stil. En natuurlijk is de sfeer ook niet fijn. Want je zit nog helemaal in die roes van... Ja, gewoon heel gek eigenlijk. Ja, ik weet nog dat ik naar school ging en dat mensen echt naar me toe kwamen huilend en echt... Ik voelde me ook echt super erg aangekeken door iedereen. Omdat ik echt dacht van... Misschien ervaar ik dat zelf ook zo hoor. Maar ze wisten wel allemaal wat er was gebeurd. Heel de school inmiddels.
Je bent het meisje wie de vader heeft verloren.
Ja, dus iedereen is wel zo nieuwsgierig. En komen veel mensen naar je toe die een knuffel geven. En dat vond ik ook wel heel lief. En sommige mensen moest ik echt huilen. Maar dat ik echt helemaal zo versteend was en... Helemaal geen emoties kon tonen. Gewoon niks. Mm. Dat ik ook echt totaal niet moest huilen. Of dat ik echt bijna zeg maar de ander wilde gaan troosten van... Snap je wat ik bedoel? Het was gewoon... Ik weet niet wat het was. Omdat je zo aan het overleven was. En je hebt het natuurlijk van zo dichtbij meegemaakt. En ik had even de instelling van... Oké, een week later. We gaan weer terug naar school. En... Even hard zijn voor jezelf, weet je wel. En dan wordt het weer normaal.
Yeah.
Ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want dat gebeurt natuurlijk helemaal niet.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je op dat moment voelt van... Dit is het juiste. Want je zit een half jaar lang zit je in een rollercoaster van emoties.
Yeah.
En op het moment dat het dan zover is... En dat je hebt misschien als een opluchting ervaart... Heb je ook behoefte aan andere emoties weer.
Ja, zo voelde dat inderdaad toen. Maar ja, goed, mensen horen natuurlijk dat nieuws en die schrikken er ook heel erg van. En dan krijg je natuurlijk alle reacties van iedereen. En dat snap ik ook. Maar dat is dan ook weer extra lastig, want je wordt er dan weer mee geconfronteerd. Weet je wel, dan heb je de crematie gehad en dan gaat weer het volgende gebeuren. Het is niet voorbij, weet je wel. En het is nooit voorbij, want het blijft altijd, denk ik, een proces. Maar... Ja, ik weet nog dat ik dat toen wel ook lastig vond om dan weer op school te komen. En iedereen wist er dan van. En ja, dat vond ik ook wel lastig. En toen daarna, ik weet niet precies wanneer het was, maar toen gingen we het as ophalen. Hij was toen gecremeerd. Toen gingen we het as halen. We waren met mijn tantes weer en met mama en mijn zus dan. Ook allemaal zo onwerkelijk. Dan ga je dan naar binnen en dan ga je het as van je vader ophalen, ja... Zo raar allemaal wat je dan meemaakt.
Yeah.
En dan ga je zo'n kamertje in en dan stond er zo'n man in een pak voor die deur. Heel officieel. En ik weet nog dat wij... Want wij gingen daarna gelijk door naar de plek waar hij uitgestrooid is. Dus wij waren gewoon allemaal met ons rugzakje en met de wandelschoentjes aan van... nou, we halen het even op. En we deden er soms ook grappig over, omdat we ook wisten dat papa ook zo ermee om was gegaan, snap je?
Yeah.
En ik weet nog dat ze dan zo'n... strooibus hadden staan, want ze gingen het gewoon gelijk uitstrooien. En allemaal losse zakjes voor als je bijvoorbeeld in een sieraad nog wilt. Of...
Ja, jij hebt het in je ring, hè?
Ja, en ik heb ook in mijn tatoeage op mijn arm zo'n klein hartje met z'n as erin. Maar goed, er zijn dan van die kleine zakjes die... En ik weet nog dat ik die zakjes stopte ik gewoon zo in mijn jaszak.
Ja.
Dus stond daar zo'n man zo heel... Van, hè,
keurig
heel
en netjes.
Rustig en allemaal... Ik ging samen met mijn tante naar binnen en... Ik weet nog dat we nog zo moesten lachen, omdat ik dat dan in mijn jaszak zo stopte. En dat papa dan ook wel grappig had gevonden van nou, stop je pa in je zak met en loop naar buiten, weet je wel.
Ja.
En die pot die stopten we in de rugzak en konden door, weet je wel.
Ja.
Dus daar hebben we toen ook wel heel hard om gelachen. En toen gingen we het uitstrooien. Toen weet ik nog dat het heel hard ging regenen en stormen. En dat we daar ook allemaal eigenlijk stonden van, wat zijn we eigenlijk aan het doen? En wat moet je doen, weet je wel? Ja, je strooit er maar. En nou, het vloog alle kanten op en... Dus we hebben toen ook wel gelachen. En het was ook wel een mooie herinnering. En ik denk dat hij het ook zo had gewild. Dat we gewoon met z'n allen waren. En dat we ook lol hadden. En dat we wel stilstaan bij hem. Maar ook met een lach op ons gezicht. Omdat hij ook altijd zoveel humor had. En van alles wel een leuke situatie kon maken. Of zo lekker nuchter kon zijn. En dus dat is wel mooi.
Met een koeltje zout nemen. Ja.
Ja. Nou, toen hebben we dus uitgestrooid. En Ja, is ook wel mooi, want het is wel een plekje waar ik ook nog niet terug kan gaan. En ja, dat vind ik ook wel fijn om daar te zijn. Daar herinneringen aan heb met hem en waar hij vaak is geweest. Dus dat vind ik heel fijn. En ja, ik weet nog eigenlijk... ik denk een half jaar na het overlijden is gewoon overleven, naar school. Ja, allemaal gewoon hard ons best doen op school en maar doorgaan met dingen. Ja, je bent echt aan het overleven en je zit in een soort roes van... Ja, we willen ook allemaal door met ons leven. En, maar toch ben je tegelijkertijd nog hartstikke verdrietig. Als je terugdenkt aan wat er gebeurt, is allemaal heel vers. Je kan je alles nog heel goed herinneren. Dus dat maakt het ook gewoon heel moeilijk. En ik vond het ook heel moeilijk om mama verdrietig te zien. Ja, die heeft natuurlijk geen man meer. Dat is ook gewoon hartstikke heftig. Kijk, mijn zus en ik zijn papa verloren. Maar mama heeft natuurlijk geen partner meer. Dus waar ze ook al heel lang mee is geweest. Dus...
Je zit niet alleen met je eigen verdriet, maar ook het verdriet van anderen wat je waarneemt.
Ja, dus dat vond ik ook wel heel lastig, weet ik nog.
En... Zijn jullie hechter geworden in die periode?
Ja, zeker. Ja, mama, ik en mijn zus zijn wel echt dichter tot elkaar gekomen. En ja, onze band is ook al veel, veel hechter geworden. Want je hebt zoiets heftigs meegemaakt en je begrijpt elkaar allemaal zo goed, want je was allemaal zelf bij natuurlijk. Dus dat maakt wel dat je, ja, dat je zeker wel een hechtere band krijgt met elkaar. En een diepere connectie. En dat je elkaar gewoon beter begrijpt. En ja, dat is zeker wel zo geweest. En ik denk dat na een half jaar ga je het eigenlijk meer beseffen. Oh ja, hij komt echt niet meer terug, weet je wel. En ga je het ook missen. Want dan denk je, oh, hij is nu al eigenlijk al een tijdje weg. En dan ga je de mooie herinneringen missen. Ik denk... Als je nog heel kort op zit, dan herinner je vooral, zeg maar, de nare tijd. En dan denk je, oh, dat half jaar is eindelijk voorbij. En het had ook niet langer moeten duren, want het was zo verschrikkelijk. Maar dan daarna, dan wordt dat ook wel iets minder. En dan ga je meer denken aan een mooie herinnering natuurlijk. En dan ga je hem weer meer missen als dat je dan vlak daarna deed. Dus toen was er wel een beetje een switch van, oké, we gaan meer beseffen. En maar alsnog heb ik, denk ik, als ik... Kijk naar mij persoonlijk, niet genoeg stilgestaan bij mijn gevoel. En er niet genoeg over gepraat, denk ik. Waardoor ik dus 2 jaar later eigenlijk de klap heb gekregen van... dat ik iets heel traumatiserend en heftig heb meegemaakt. En dat ik later pas eigenlijk voelde in mijn lichaam van... ja, je hebt het eigenlijk helemaal niet zo goed verwerkt. En je hebt helemaal niet genoeg over gepraat. Je hebt dingen opgekropt. Je hebt dingen bij jezelf gehouden wat je eigenlijk misschien moet uitspreken of... Ja, het er met iemand over moet hebben.
Ja, dat is een heel pijnlijk keerpunt, maar ik denk ook heel waardevol. Want je weet op dat moment ook niet de handleiding van hoe je moet omgaan met zo'n situatie.
Nee.
Ik denk dat als ik jouw verhaal zou horen, dat je op dat moment ook het deed wat op dat moment het beste voelde voor jou.
Mm-hmm.
En dat je daar 2 jaar later zo'n inzicht voor bij hebt.
Ja.
Het zal wel nodig zijn.
Ja, inderdaad. Ja, toen op dat moment, dan doe je ook gewoon wat je denkt dat goed is. En dan wil je ook gewoon weer, ja, zoals ik vaker zei, op die leeftijd wil je dan ook maar weer normaal zijn. En gewoon maar meegaan met wat je dan normaal deed. En je gewoon goed voelen als iemand die 15 of 16 is en gewoon de alledaagse dingen doet. Maar goed, het komt er altijd uit op de een of andere manier. Dus dat was bij mij toen 2 jaar later. En ja, toen heb ik gewoon wel echt heel veel last van gekregen. En ook echt een tijdje echt niet goed gevoeld. En toen met die paniekaanvallen waar we het ook al over hebben gehad. En ja, dat was zeker ook onderdeel van een trauma dat niet goed verwerkt was. Of waar ik niet genoeg over heb gepraat. Of ja, wat ik heb opgekropt. Of hele heftige dingen die ik eigenlijk wil vergeten uit mijn geheugen. Maar ja, ergens in je onderbewustzijn, het is er gewoon nog steeds. Dus... Ja, dat is toen op zo'n moment uitgekomen. En ja, ik denk dat iedereen op een gegeven moment... We hebben allemaal wel een klap gehad daarmee. Dus het moet er gewoon op een gegeven moment op een bepaalde manier uit. En als je dat blijft uitstellen, dat komt toch wel een keer.
Precies.
Dat je dat moet gaan verwerken en dat je... Het is gewoon een hartstikke heftige tijd geweest.
Het is ook gek als je zou zeggen dat je zoiets kan negeren. Dat kan
nee,
niet.
Nee, dat kan echt niet. Nee, ik denk dat ik nu in grote lijnen wel heb verteld... Hoe dat jaar en het daarna nog precies ging. En zoals ik zei, het is nog steeds een proces. Dus ik denk nooit dat het... Het is natuurlijk nooit voorbij, want je wordt er nog steeds dagelijks aan herinnerd. En ik denk er wel zeker elke dag aan. Maar goed, nu heb ik wel een beetje mijn verhaal kunnen vertellen. En heeft iedereen wel misschien een beter beeld bij wat er precies gebeurt en wat er in je omgaat in zo'n periode. En ja, nu heb jij nog een aantal vragen, hè?
Ja, Tess en ik hebben een selectie gemaakt van wat vraagjes van openhartig. Eigenlijk vragen waarin ik objectief gezien over jouw situatie wel een antwoord zou willen hebben. En waarin jij het gevoel hebt dat je wel een antwoord zou willen geven op die vragen. Ook omdat het misschien goed is om voor jouw omgeving om te weten of voor luisteraars.
Mm.
Dus daar gaan we mee beginnen. De eerste vraag is eigenlijk met betrekking tot nu. Namelijk boosheid, verdriet, dankbaarheid, berusting of iets heel anders. Wat past het beste bij hoe jij je voelt op dit moment?
Dat vind ik een hele mooie vraag. En ik ga ook gelijk terugdenken aan nu, maar ook in de periode zelf en in de periode vlak daarna. En ik denk dat het... Je gaat een beetje alle emoties langs. Maar als ik dan nu denk, dan voel ik me ook wel heel dankbaar. En is er ook een bepaalde rust. En ik denk dat de periode dichter bij het overlijden ik ook veel boosheid had en heel veel verdriet had. En ik heb nog steeds verdriet, maar het is misschien op een andere manier, omdat ik ook heel dankbaar ben voor de tijd die ik wel met papa heb mogen hebben. En misschien is het ook wel hoe lang het geleden is, hoe dat de scherpe randjes er een beetje van afgaan. En dat ik ook wel op terugkijk op dat ik een hele mooie tijd met papa heb gehad. Dat hij echt ja een geweldige vader is geweest voor ons, voor mij en mijn zus. En een hele lieve man voor mama is geweest. Dus dat is ook wel weer heel mooi dat we die tijd met hem hebben mogen hebben. En ja, zo voel ik me nu meer. En ik denk dat ik ook wel heel veel boosheid heb gevoeld van... waarom is het ons overkomen en waarom papa en waarom niet gewoon iemand die heel stout is. En die...
Ja, veel vragen ook.
Ja, en ja, maar dat voel ik nu al gelukkig een stuk minder. En dat geeft mijzelf ook wel meer rust, denk ik.
Precies, het is mooi om te horen dat... wat je benoemt, dat eigenlijk die frustraties die bij de situatie zijn komen kijken... nu omgezet zijn naar eigenlijk heel veel dankbaarheid... voor de momenten die je wel samen hebt gehad. Mm. Nou, de tweede vraag waar ik heel erg benieuwd naar was, is... hoe ga je om met mensen die anders kijken tegen jouw periode van rouw? En dan bedoel ik eigenlijk vooral van... zijn er dingen geweest vanuit je omgeving die je heel erg fijn hebt gevonden... dat je omgeving dat deed voor jou of die je misschien hebt gemist in die periode...
Ja, daar had ik het ook nog met mama over vandaag. En zoals ik al eerder zei, je wordt heel erg geleefd in het begin nadat het is gebeurd. Dus je krijgt allemaal appjes en berichtjes. En mensen zijn natuurlijk heel erg geschrokken. En ik vind het zelf ook moeilijk om daarop te reageren. En dat snap ik ook heel erg. Want ik snap ook dat mensen het lastig vinden. Omdat het niet iets alledaags is wat je hoort of wat iemand meemaakt. Dus het is niet iets van, goh, wat je zomaar... even op tafel, boven tafel brengt en het erover hebt. Ja, ik weet wel dat in het begin dat er heel veel aandacht was. En dat het op zich fijn was. Maar dat je daar misschien ook zo snel niet zo goed wist wat je daarmee moest doen. Of niet allemaal behoefte aan had. En dat na een tijdje dat wel weg hebt. Zeg maar de aandacht van andere mensen, van de mensen om je heen. Het gevoel dat mensen eraan denken. Ja, dat ik had wel het gevoel dat mama ook met mensen in haar omgeving, dat het wel... Kijk, voor ons ging het natuurlijk door. En voor ons begon eigenlijk het hele proces pas een half jaar tot een jaar later.
Dat je daadwerkelijk realiseert van papa is er niet meer.
Ja, en dat je echt dat gemis voelt en echt dat intense verdriet hebt. Ja, voor ons begon dat later. Kijk, voor mensen als ze horen van er is iemand overleden, dan is dat op dat moment schrikken ze heel erg. En dan is het een berichtje of komen langs of een knuffel. Maar goed, een jaar later, ik snap ook dat iedereen doorgaat met zijn eigen leven. En dat moet ook zeker, maar ja, dan begint het voor ons pas.
Dus dan is de behoefte het grootst.
Dan, ja, dan voel je van, oh,
ja.
Dan mis je eigenlijk...
steun?
Ja.
Heb je toen het gevoel gehad dat je er alleen voor stond? Los van je gezin misschien, maar...
Ja, misschien niet per se helemaal dat ik er alleen van stond, maar misschien wel dat ik bepaalde verwachtingen had. En misschien is het ook niet goed om verwachtingen te hebben, maar ja, dat ik misschien wel teleurgesteld was in bepaalde momenten. En dat ik misschien meer had verwacht qua... Ik had toen intens verdriet en misschien heb ik dat ook niet juist aangegeven. Maar ik voelde ook niet dat ik dat wilde aangeven. Maar ik voelde gewoon dat ik af en toe, al is het een hartje op WhatsApp of gewoon een berichtje van...
Denk aan
ja, ik denk aan je. Ik bedoel, het is maar een jaar geleden of 2 jaar geleden of 10 jaar geleden. Dat maakt ook niet uit, maar dat gemis, dat blijft gewoon. Mm. En ja, dat had ik misschien dan wel, dat ik dat meer had verwacht of zo. Dat ik dat misschien wat meer zou krijgen van mijn omgeving. Of ik had wat gevoel, ik kon er wel over beginnen. Maar ik voelde ook wel dat mensen dat wel eng vonden. En dat ze misschien niet zo goed wisten wat ze moesten vragen of moesten zeggen. Maar... ja, gewoon het gevoel dat iemand er voor je is. En ja, dat ze gewoon iets laten weten. Of laten weten van, ik denk ook nog wel eens aan hem. Of wil je het even over hem hebben? Of ja. Hoe gaat het met jou nou eigenlijk?
Samen naar de plekken waar die is uitgestrooid.
Ja, ja, precies.
Meer betrokkenheid in jouw rouw ook.
Ja, misschien dat op dat moment wel. En ja, mama heeft dat ook wel zo ervaren, is ook verteld. En... ik snap ook dat het is ook lastig voor mensen in je omgeving. Van je weet ook niet wat iemand wilt. En op dat moment is het ook lastig voor diegene om aan te geven van goh, ik wil graag dit of dit. Want ik voelde toen ook, ja, ik ga ook niet appen van
nee.
Vraag je eens naar. Of nee, want je hebt dan gewoon zo'n verdriet dat je dat ook niet wil zeggen.
Nee, ik denk dat veel mensen ook het misschien wel in hun hoofd hebben. Dat op het moment dat ze jou zien, ze erna willen vragen hoe het is. Maar voor jou invullen... dat je er misschien niet op zit te wachten op het moment dat het leuk is. Of als je een weet ik veel, stel je bent op een setting dat je op een verjaardag bent... en ik zie je staan en ik wil eigenlijk vragen hoe het met je gaat... maar ik zie dat je plezier hebt, dan dat veel mensen kunnen invullen van... je hebt even geen behoefte en je wil even in het hier en nu zijn.
Ja, ja, en dat begrijp ik ook, dat het ook wel eng is... en je wil misschien ook niet zo'n zwaar onderwerp natuurlijk aankaarten... als het een gezellige setting is of wat dan ook. Maar goed... ja, het kan ook iets zijn van, ik denk aan jou. Of als je een keer wil praten over hoe je vader was, dan ben ik daar, weet je wel.
Ja.
Maar zulke dingen. Dat ik ga echt niet, en als ik een keer moet huilen, dan is het ook niet erg. Als
dat mag er ook stelt. Zijn. Ja,
ja. Ik snap wel, mensen vinden dat ook spannend als iemand in een keer begint te huilen. Maar dat hoeft ook niet per se. Ik kan ook gewoon lachen en vertellen hoe grappig mijn vader was. En gewoon daar... snap je? Dus,
en het is ook aan jou om, als je er geen behoefte aan hebt, dan te zeggen van, zullen we het een ander keertje doen? Of ik wil het nu even niet.
Ja, ja, precies. Dus dat is de, ja, antwoord geven op jouw vraag. Dat is misschien wat we in de periode daarna wat hebben gemist, denk ik.
Ja. Heb jij het gevoel dat je zelf veranderd bent tussen het moment van afscheid en van nu?
Ja, ik denk dat je na zo'n gebeurtenis echt wel ook leert om op je eigen poten te staan. En ja, je maakt ineens zoiets heftigs mee. En ja, je vader overlijdt natuurlijk. Dus de gezinssamenstelling verandert ook gewoon in één keer. En we hebben misschien ook geleerd om sneller volwassen te worden. En om ermee te dealen en om ermee om te gaan. En om zulke dingen te regelen in zo'n heftige periode. Wat denk ik ook jou heel sterk maakt als persoon. Omdat je gelijk natuurlijk een zo'n rare, heftige ervaring hebt meegemaakt. Waardoor het ons ook wel weer heel sterk heeft gemaakt met z'n drietjes. En ik denk zeker wel dat ik ben veranderd als persoon. Ik ben misschien meer gaan inzien ook dat zulke dingen kunnen gebeuren. Ik ben misschien dankbaarder geworden voor... de tijd die ik hier heb, of de tijd dat mama hier heeft, of die ik heb met mijn zus. Wat dat betreft ben ik ook anders in het leven gaan staan, denk ik. En minder gaan zeuren om dingen. Ik weet nog dat ik het ook wel, vooral kort daarna, heel vervelend ervaarde als mensen zeurden over dingen.
Ja.
Dat ik dacht van, waarom zeur je over dingen? Want het kan zoveel erger.
Ik wou precies die zin zeggen, ja.
En... dat is natuurlijk ook niet goed, want je kan ook niet alles persoonlijk gaan betrekken. Maar goed, op dat moment, ja, dan doe je dat gewoon. En dan is dat best wel vervelend. Maar wat dat betreft ben ik misschien anders erin gaan staan. Veel positiever in het leven gaan staan. Hoe moeilijk dat ook is geweest toen. Maar ik heb toen wel een bepaalde knop moeten omdraaien van... Ja, daarmee dealen en tegelijkertijd zelf ook nog proberen om een leuk leven te leiden.
Ja.
En ik denk dat me wel volwassen heeft gemaakt en sterker heeft gemaakt. En dat ik nu ook op een andere manier wel naar het leven kijk.
Ja.
En je ziet ook wel hoe snel het voorbij kan zijn. En dat je moet genieten en dat je dingen moet doen die je leuk vindt. En dat je met mensen moet omgaan die je leuk vindt. En dat je geen tijd hoeft te verspillen en dat soort dingen. Dus wat dat betreft denk ik wel dat ik ben veranderd en dat ik anders kijk naar dingen sinds het is gebeurd.
Ja.
Ja, en dat is ook wel weer heel mooi.
Precies, er zijn ook hele mooie dingen uit voortgekomen. Ja. Want die dankbaarheid en beseffen dat het zo klaar kan zijn, zorgt er wel voor dat je wat meer in het moment kunt zijn.
Ja, 100%.
Meer kunt genieten van de kleine dingen.
Ja, ja, dus daar vind ik ook, ben ik ook heel dankbaar voor dat ik die les heb mogen leren.
Wat zou je nog willen vragen of zeggen aan degene die je nu mist?
Ik zou denk ik wel willen laten zien hoe ik ben veranderd als persoon. Kijk, papa heeft mij natuurlijk gekend. Op het einde zat ik echt in de puberteit en daarvoor was ik gewoon jong. Dus hij heeft mij echt niet gekend als de persoon wie ik nu echt ben. En ik denk dat ik me nu zo heb ontwikkeld dat ik echt mezelf ben en dat ik echt een connectie heb met mezelf en met anderen op een ander level. En ik denk dat ik heel positief ben veranderd. En ja, dat heeft papa natuurlijk nooit gezien. Dus ik zou hem echt wel willen laten zien en willen vertellen van het is echt helemaal goed gekomen. En je zou me nu eens moeten zien. En heel veel dingen die ik echt met hem had willen doen. Of dat Jona hem nog had gezien. Of ja, eigenlijk zoveel.
Ik moet denken aan dat wij laatst samen waren, hadden we het hierover. Toen vertelde jij dat jij een brief hebt gelezen die jouw vader toen geschreven heeft voor jou.
Ja.
En dat hij daarin heel veel jou eigenlijk omschreef, hoe hij jou ziet.
Mm-hmm.
En wat je nou benoemt, is dat je toen eigenlijk in de puberteit zat en heel anders was dan dat je nu was. Maar de dingen die jou opschreef is eigenlijk heel erg wie jij nu bent.
Ja. Want dus hij zag dat toen wel.
Hij zag het wel,
mooi.
Ja.
Dat vind ik heel mooi, ja, dat hij dat toen al op die manier heeft gezien. Ondanks dat ik dus af en toe echt niet te genieten was in die tijd. En ook veel met andere dingen bezig was. Maar hij zag wel wie de echte Jesse was. En dat vond ik wel ook heel mooi. En ik zou hem wel echt willen laten zien en willen vertellen van kijk, ik doe dit, dit en dit en ik heb ambities. En ik werk hard voor dingen en ik ben gelukkig en ik heb het goed voor elkaar. En ja, dat zou ik hem wel echt willen laten zien en willen vertellen. En
eigenlijk om te laten zien dat het je goed afgaat.
Ja.
Ik denk dat dit een mooie afsluiter is in de vraag in ieder geval.
Mm-hmm.
Wat was het levensmotto van degene die er niet meer is? En kun jij hier nu iets mee?
Ja, dat vind ik een hele mooie. Op het kaartje van de uitnodiging van de crematie hebben we eigenlijk ook iets gezet wat hij heel vaak zei. Wat ik wel een heel mooi motto vind. En wat ik eigenlijk ook wel een hele mooie afsluiter vind van de podcast. Om echt een boodschap mee te geven aan andere mensen. Want daar is deze podcast misschien ook wel een beetje bedoeld. Laat het ook een beetje als een boodschap zijn. Misschien een inspiratie of een inzicht om dingen anders te gaan bekijken. Of
bewustzijn van.
Ja, precies. Iets wat papa heel vaak zei en vooral op het einde, wat we dus ook op zijn kaartje hebben gezet, is leef je leven, stel niets uit, doe wat je wilt doen, geniet en wees gelukkig. En dat vind ik wel heel mooi dat hij dat nog heeft gezegd en zo stond hij er ook altijd in. En om nog een laatste ding te zeggen, hij stond ook altijd heel positief erin en hij was ook tijdens zijn ziekte heel hard voor zichzelf en hij wilde ook dat wij hierna gelukkig waren en doen wat we wilden doen. En dus hij heeft ook nooit zielig in een hoekje gezeten. Of hij was wel altijd heel positief en heel sterk gebleven. En dat heeft ons wel ook echt er doorheen gesleept, zeg maar. Ja. Dus ik vind dat wel een hele mooie afsluiter ook.
En, een hele mooie zin, superpakkend. En ja, meer raak kun je hem niet maken eigenlijk.
Nee, inderdaad. En ja, dat inspireert me ook zeker om nu ook op die manier in het leven te staan. En als ik op terugkijk, dan is dat er ook echt wel een switch geweest. Dat ik dat echt, dat ik het ook echt anders ben gaan zien. En dat ik ook zo in het leven ben gaan staan. En ja, dat het heel fijn is om op die manier te leven. En ook dat je weet van, dat had hij ook gewild. Dus ja, dat is ook...
Maakt hem ook trots.
Ja, ja, denk ik ook.
Ja.
Ja, nou...
Heel mooi, Jess.
Ja, ik vond het ook heel fijn om dit zo te vertellen.
Ja.
En
kan ik me voorstellen dat het ook... Het is natuurlijk heel kwetsbaar, wat ik heel knap van je vind. Want je staat hier wel je verhaal te doen. En je neemt eigenlijk iedere luisteraar mee in wat jij hebt meegemaakt. Wat voor jou super traumatiserend is geweest. Eigenlijk om anderen te helpen.
Mm.
Maar ik denk dat je meteen jezelf ook echt super erg helpt door het hardop te zeggen.
100%.
En te delen. Maar ik ben in ieder geval mega trots op je dat je dit zo doet. Want dat vind ik echt knap.
Dankjewel.
En het is niet vanzelfsprekend.
Nee.
Nu moet ik huilen.
Oh, nee. Nou, ik zie het ook wel als iets moois dat ik dit nu heb verteld. En,
ja.
Dat misschien voor sommige mensen ook een eye-opener kan zijn. Of dat ze er steun aan hebben. Of weten dat het ook... goed komt uiteindelijk. Dus heel erg bedankt voor het luisteren allemaal.
Dank jullie wel.
En tot de volgende keer.
Doei doei.